Goedemorgen, dit is De Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 3 april en ik ben Samir van Alphen. Met deze week, per 1 januari 2025, zouden de eerste pensioenfondsen overgaan naar het nieuwe stelsel. Maar de eerste tekenen dat die datum niet gehaald wordt, dienen zich al aan. Het concept van de pensioenpot wordt niet begrepen, bleek op het PensioenPro Focus Congres. De hele communicatie van de wet Toekomst Pensioenen belooft heel ingewikkeld te worden. Een automatische aansluiting met opt-out is geen goed idee, concluderen sociale partners. Het meest kansrijk geacht idee om ZZP'ers pensioen op te laten bouwen, sneuvelt. Bij mij in de studio zijn vandaag Frank van Alphen en Olaf Bosman, redacteuren van PensioenPro. En ook Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
Goedemorgen, Samir. Oh,
hallo, Samir.
Olaf, we beginnen met jou. Onlangs was in Zeist het PensioenPro Focus Congres. Daar werd een enquête gepresenteerd over de kans dat koplopers hun beoogde infodatum van begin 2025 halen. Kun je vertellen wat de uitkomsten daarvan waren?
Erianos, een adviseursclub, die had een enquête uitgeschreven onder pensioenuitvoeringsorganisaties en fondsen die zelf hun administratie doen. Mm-hmm. Daar hadden ze een behoorlijke respons op gekregen. 11 van de 12 pensioenuitvoeringsorganisaties en 11 van de grotere 14 zelfadministrerende fondsen. En een van de vragen was van ja, hoe groot acht u de kans dat de meerderheid van de koplopers die op 1 januari 2025 over willen dat ook daadwerkelijk doen? Ja, en meer dan 75% acht die kans klein of zeer klein.
Oké, en geeft ze er ook nog een reden voor?
Ja, ze zien verschillende struikelblokken, zeg maar, die er kunnen optreden, zeg maar, bij het halen van die datum. Onder andere dat sociale partners te veel tijd nodig hebben bij het opstellen van hun plannen, het transitieplan. Nou, ze zien in de toezichthouder DNB een struikelblok. Mm-hmm. En het meest genoemd was eigenlijk uitvoering en IT. En dus dat problemen zijn met softwareleveranciers. Daar komt assurance, ik vertaal dat maar als het verzekeren dat de data allemaal kloppen.
Ja, maar dat laatste ligt dan meer bij de uitvoerder zelf.
Dus blijkbaar kijken ze ook, steken ze ook de hand in eigen boezem en zien ze ook in eigen huis wel wat problemen.
Ja, inderdaad. En er waren op het congres ook een aantal fondsen die in een panel zaten die mikken op 2025, de zogenoemde vroege vogels.
Dierenartsen. Helden ook, hè? Helden.
Helden.
Helden van de pensioensector.
Ja. Wordt het ook zo genoemd?
Dat zei André inderdaad.
Dat is me ontgaan. Ik had het als een vroege vogel, zeg maar. Of die dan per se dapper of heldhaftig zijn, weet ik niet, maar...
Ja, die in ieder geval als eerste proberen inderdaad, waar de rest rustig kan volgen inderdaad. Ja, zo de eerste troep in de frontlinie.
Vroege vogels heeft ook wel iets rustgevends, toch? Je hebt toch het programma op de radio, vroege vogels, zo, de natuur en zo.
Ja. Als iedereen nog ligt te slapen, ja.
Ja, zondagochtend is dat meestal. Ja. Maar goed, deze fondsen dus, hè, dus die in het panel zaten, dierenartsen, PWRI, bakkers en ook. Ja, sloot zich zij eigenlijk een beetje aan bij de onderzoekers dat ze het niet gaan halen.
Nou, als het aan hen zelf ligt, dan halen ze die datum. Dus Danse Sonneveld, voorzitter van het Fonds van de Dierenartsen, die was daar eigenlijk het meest uitgesproken over. Ze zei eigenlijk van ja, als het aan ons ligt, dan gaan we 100% zeker over in januari volgend jaar. Maar ja, in de praktijk zei ze, werkt dat niet zo. Ze zijn afhankelijk van externe factoren. En dat was dan onder andere die dingen die ik net noemde. Ja. Maarten vroeg daar nog expliciet naar aan Peter Mannaert, de voorzitter van het Fonds voor de Bakkers. En die zei ook ja, precies die dingen die u noemde, dus de toezichthouder, sociale partners en uitvoering en IT. Dus dat kunnen struikelblokken zijn.
Ja. Zijn er ook nog struikelblokken binnen het fonds zelf? Of is het inderdaad van, wij zijn van iedereen afhankelijk en we kunnen zelf niet zoveel?
Ja, wat mijn afdronk, om het maar zo te zeggen, van het panel was dat het eigenlijk dat zij zeggen nee, aan ons ligt het niet. Ja. En een vrees die Petra de Bruin van Ook Pensioen verwoorden is van ja, de, God verhoede dat, dat zo zei ze het niet, maar
dan vertalen we hem even voor haar.
Het was wel een soort, dus, maakt een soort schrikbeeld dat er nog iets wijzigt aan de wet toekomst pensioenen. Wat Agnes Jozef van NSC, die ligt op koers om. Hè, die wil heel graag nog wat veranderen. Dat deelnemers of instemming krijgen of dat... Ja. Je gaat ingroeien in plaats van invaren. En ja, zij zei eigenlijk van ja, volgens mij heeft niemand in Nederland, inclusief Kamerleden, in de gaten hoeveel impact dat heeft op fondsen. Ook als het maar gaat om een kleine wijziging. Dus, ze haalde aan zeg maar, de collectieve uitkeringsfase bij de solidaire regeling. Nou, Frank en ik hebben ons geprobeerd te begrijpen zeg maar, wat hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Nou, ze zei van dat is eigenlijk iets kleins. En als je ziet hoe ingewikkeld dat nu al is, nou, dan maar. Ze houdt er hard vast. En als er dan toch iets moet gebeuren, dan maar een referendum.
Ja. Oké, dus dat is nog enigszins.
En je ziet dat er alweer een aantal fondsen zijn afgevallen uit de groep Helden, schuine streep, Vroege Vogels.
Uh-huh. Ja, hoe groot is die groep
eigenlijk? Recreatie valt af en particuliere beveiliging hebben allebei laten weten dat ze een jaar doorschuiven.
Ja, en hoe groot is die groep koplopers volgens jou?
Ik dacht een handvol, maar het is denk ik net iets meer dan een handvol.
Iets meer dan een handvol.
Ja, tussen de 5 en 10 ergens zitten we.
Ja.
10 vogels in de lucht. Want openbare apotheken, Frank, was er ook nog een fonds?
Meen ik dat
ja,
ook...
Ja, is ook uitgesteld geldt, inderdaad, ja.
Maar over die recreatie en over particuliere beveiliging krijgen we deze week berichten.
Oké, dus lezers moeten goed onze nieuwsbrief in de gaten houden wat dat betreft. Want die kan je ook afvragen van een jaartje uitstel... Boeien, wat maakt het nou uit?
Ja, dat zo kun je daarover denken. Nou ja, dat was de vrees bij de dierenartsen. Die zitten bij Achmea Pensioenservices. En Dans Zonneveld zei, ja, als wij nu een jaar moeten uitstellen, dan mogen we weer achteraan sluiten in de rij.
Ja, dat is natuurlijk aangenomen dat de anderen dan niet uitstellen. Hè? Die van 26, nou goed, dan kan het hele treintje opschuiven inderdaad. Maar als die niet, ik kan me voorstellen dat het dan kan voorkomen dat je helemaal... achteraan komt inderdaad.
Ja, en dan is ook nog de vraag van wat is achteraan? Want dat is ook een van de vragen die was gesteld aan die uitvoeringsorganisaties. Van ja, denken jullie dat 2028 dat het overeind blijft als einddatum van de transitie? En ja, ook misschien van 85% denkt dat de kans redelijk tot zeer groot is dat die datum nog verder opschuift.
Ja,
okay. Ja, dat ze dat nodig hebben in ieder geval.
Ja, dus nu, of er überhaupt, voorlopig staat er nog in de wet 2027. En hoe dat precies verandert, dat blijft nog even onduidelijk. Minister Schouten heeft vorige week laten weten dat ze op zijn vroegst in de zomer het wetsvoorstel daarvoor naar de Kamer gaat sturen. Hoe dat dan er precies uitziet, dat weten we nog niet.
Nee, dus eigenlijk moet iedereen nog een beetje op wachten. Ja, voordat er zekerheid er komt dat het ook echt wettelijk wordt vastgelegd of ergens dat het jaar uitstel er komt.
Ja, dat was een van de respondenten bij die enquête die had ook gezegd. Ja, het is allemaal leuk en aardig. Hè? We gaan nu uit van 2028, maar in de wet staat nog 2027. En ja, we hebben te maken met een Tweede Kamer die vijandig staat tegenover de wet toekomst pensioenen. Mm-hmm. Ja, het zou mij verbazen als dat uitstel er niet komt. Ja. De vraag is eerder van wat komt er nog meer aan veranderingen? En misschien dat we daar later deze week wat over horen als dan de debat is in de Tweede Kamer.
Debat in de Tweede Kamer, ja. Want Frank, was niet met die openbare apothekers ook dat daar juist de reden was, de uitvoerder AZL die...
Dat was uitstel, had,
of moet ik het dan maar vragen?
Dat een stukje was van mij.
Oh, dat was een stukje was van jou, oké.
Van een maand geleden of zo. En de AZ, die zouden 25 gaan... maar AZL die halen 25 nog niet. En toen zeiden ze, doe maar medio 25. Wat sowieso al meestal niet de voorkeur heeft van fondsen om halverwege het jaar over te gaan.
Uh-huh.
En toen hebben ze uiteindelijk gezegd, we gaan wisselen van uitvoerder. Want daar voelen we ons zekerder dat we onze data kunnen halen. En toen werd het uiteindelijk nog een half jaar later. Maar dan zeiden ze, nou, dan weten we tenminste zeker dat we 26 halen.
Ja, want de nieuwe partij waarmee ze het gaan doen is Visma.
Visma Idella, ja.
Ja. Okay. Ja. Oké, okay. Ja, de podcast over de vroege vogels, of laat ik het anders zeggen, het panel over de vroege vogels, die hebben we ook vertaald in een podcast. Dus die is ook nog te luisteren op onze website. Dat is goed om te weten voor onze luisteraars. Frank, ja, het andere onderwerp, of een van de andere onderwerpen in het congres, was de communicatie over het nieuwe stelsel. Jij was daarbij een sessie over het onderwerp. Wat viel je daarbij op?
Ja, iedereen weet dat het moeilijk is, maar het aardige is dat daar uitgelegd werd hoe moeilijk het is. Uh-huh. Nou, je krijgt dus een enorme berg cijfers die je moet presenteren. Allemaal goede bedoelingen natuurlijk achter die cijfers, want je moet duidelijkheid geven over wat er aan de hand is. Maar je komt uiteindelijk op 20 getallen. Nou ja, stel je voor een bingo kaart, er zijn 24 getallen op, maar dat zijn getallen met twee cijfers. Dus dit zijn echt hele grote getallen. Nou ja, je weet hoe het met pensioencommunicatie is en deelnemers die krijgen zo'n brief. Ja. Ja, met een bingo kaart erbij. Het lijkt me niet dat enorm gaat
helpen. Bingo kaart gaat juist wel helpen dan.
Het is misschien wel geluk dan inderdaad. Ja. Of pech.
Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar dat wil je natuurlijk weten. Ze willen weten van, hey, ga ik er niet op achteruit? En komt het allemaal goed met dat invaren? Maar goed, dat aantal getallen, dat komt doordat je in verschillende scenario's wil presenteren. Omdat je nominale getallen wilt hebben en reële getallen. En omdat je dingen als partnerpensioen erbij wilt vermelden. En pensioen na pensionering, 10 jaar na pensionering. Nou ja, telt maar op.
Ja.
Dus daar zagen ze enorm tegenop. En Marjan Krol van TKP, die was daarmee bezig. En die legde uit hoe ze dat wilden aanpakken.
En hoe gaan ze dan, wat communiceren ze dan, de pot? Of,
Nou, zij stuurde vooral op digitaal, want digitaal dan kunnen we nog een beetje gaan schuiven met die getallen. Dan kun je eerst mensen bepaalde getallen laten zien en dan kunnen ze doorklikken naar een dieper niveau en dan kan het allemaal wat duidelijker gemaakt worden. Mm-hmm. Nou, zij was al tot de conclusie gekomen, laten we bijvoorbeeld alleen maar het nieuwe stelsel zien en geen vergelijkingen. Want mensen worden helemaal daas als ze al die getallen naast elkaar krijgen.
Ja.
En een andere conclusie was, ja, om een pensioenpot te tonen, dat is voor alle gepensioneerden, of in elk geval voor 99% van de gepensioneerden, voor deelnemers, is het een volkomen nieuw begrip. Pensioenpot staat er €150.000 of €50.000 of een €500.000. Mm-hmm. Dat is niet iets waar mensen iets mee kunnen. Dus ze zeiden van, nou, we laten toch maar eerst maar weer die uitkeringen zien. Wat natuurlijk wel bijzonder is als je denkt, ja, we gaan naar een stelsel toe waarin we juist die pensioenpot laten zien.
En is dat dan die pensioenpot voor alle deelnemers, of uitkeringen aan alle deelnemers of alleen aan gepensioneerden?
Nee, het ging over alle deelnemers.
Okay. Hebben jullie enig idee hoe dat bij pensioenfondsen zal gaan? Krijgen gepensioneerden doorgaans alleen maar een uitkering te zien of ook vermogens?
Nee, gepensioneerden zouden alleen de uitkering krijgen te zien, omdat dat het enige is wat van belang is. Maar die mensen die opbouwen, die zou je juist laten zien. Je hebt een pot, die gaat langzaam opbouwen. Zoveel heb je er zelf in gestoken, zoveel heeft je werkgever erin gestoken, zoveel rendement is er. En dat zou meer dat gevoel geven, kijk, dat is nou echt mijn pensioen en dat kan niet zomaar wegwaaien.
Is een pot dan beter.
Lijkt het dan weer op de pensioenpot van ABP die we een paar jaar terug hadden, die ze vervolgens toen met veel tamtam presenteerden?
Daar lijkt het in zekere zin op. En daar is inderdaad de vraag van, waarom hadden ze die eerst en hebben ze die later weer weggehaald? Blijkbaar had het niet het gewenste succes.
Het waren andere berekeningen die dan weer niet zouden overeenstemmen met datgene wat natuurlijk later met het nieuwe stelsel zou komen. Maar het is natuurlijk wel heel... Ja, pensioenpot, dat werd van gezegd van, god, dat is... dit is dan van jou, weet je wel.
Precies, dat geeft een mooi beeld van, je ziet het groeien en je ziet dat het af en toe kan tegenvallen. Nou, niet meer in beloftes, maar in gewoon, dit is jouw kapitaal. Nou ja, zij merken dat bij die deelnemers, die natuurlijk niet opgevoed zijn in zo'n wereld, dat nog volkomen nieuw is. Dus dat kan natuurlijk wel na een aantal jaren kan dat veranderen. Maar bij die introductie zeiden ze van, nou, die pensioenpot, laten we die nog maar even...
Wat zeggen die deelnemers daarover dan, over zo'n pensioenpot? Van, wat kan ik ermee?
Wat kan ik ermee? Kan ik dat geld ophalen? Kan ik er al een deel van krijgen? Oh, het voelt natuurlijk heel anders als je opeens ziet, ik heb een ton. En een ton klinkt best veel, maar als je dat in een uitkering gaat uitdrukken, is het helemaal niet zoveel.
Nee, inderdaad. Maar dus ook waarschijnlijk de mensen die dus nog pensioen opbouwen, die krijgen gewoon een uitkering gecommuniceerd als het aan TKP ligt.
In elk geval de eerste laag in die digitale informatie willen ze dat op die manier doen. Maar zij zeiden gelijk al van, ja, er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die nog van papier dingen willen hebben. Nou ja, die krijgen dan bij wijze van spreken die bingo kaart voor hun hoofd. Met al die getallen waar je dan maar een verhaal bij moet zien te bedenken voor jezelf.
Maar ja, kan je ook toch wel een briefje in lagen geven. Hè? Ja, je gewoon op papier iets met lagen doet. Dan wordt het steeds ingewikkelder.
Geen bingo kwijt, maar krassloten. Dat je dan als je een laag, ingewikkelde laag wordt, je dat dan de cijfers kunt wegkrassen.
Een kalender, elke maand een nieuwe laag dieper in het nieuwe pensioenstelsel.
Ja.
Maar ja, want is het een beetje gek? Want het idee van het nieuwe stelsel was toch, hè, we gaan over naar vermogens. Iedereen heeft dan kan zien wat hij ziet. Maar we gaan nu weer uitkering communiceren. Dus verandert er eigenlijk wel wat?
Nou ja, er verandert natuurlijk wel wat. Want uiteindelijk laat je het vermogen zien. En kun je in die communicatie langzaam gaan aanpassen. En mensen meer laten wennen aan dat idee van het is een vermogen. Dus ik kan me voorstellen dat er een soort... Nou ja, om het woord maar even te gebruiken, een ingroeimodel is waarbij je zegt, nou ja, we gaan langzaam over naar dat we vermogen voorop zetten. Maar het is nu niet iets waar mensen denken, er staat een vermogen.
Nee, maar we hoeven ook niet dan de conclusie te trekken dat we teruggaan naar wat we al hebben of zo.
Dus nee, dat lijkt me niet. Dit is uiteindelijk alleen maar de communicatie, dus wat daaronder gebeurt blijft hetzelfde.
Ja, oké, dankjewel. Gaan we nog naar jou, Maarten. Jij schreef vorige week over auto-enrollment. Een fantastische Engelse term.
Ja.
Wat is dat nou? Wat is dat?
Auto-enrollment. Dat is het idee dat je mensen automatisch aanmeldt voor een pensioenregeling. Maar dan wel met het recht om zich weer af te melden. Dat is dan weer de opt-out. Dat is een soort idee wat eigenlijk een ideaal is als je graag wil dat mensen pensioen gaan opbouwen. Maar je vindt het ook een beetje ver gaan om ze zeg maar helemaal te verplichten om dat te gaan doen.
Uh-huh.
En dat is precies wat natuurlijk de situatie is in Nederland bij ZZP'ers. Er leeft een wens dat ZZP'ers meer pensioen opbouwen. Maar je krijgt de politiek niet voor elkaar om ze echt daartoe te dwingen. Dat zijn ook vrije ondernemers, dat willen ze ook helemaal niet. Dus dan dachten ze, nou, zo'n opt-out. En dat is de afgelopen jaren is dat veel gedacht. Dat misschien wel een goede variant zou zijn voor de ZZP'ers. Ook omdat ze in Engeland heeft dat gebruikt men dat al een geruime tijd.
Oké.
En dan voor werknemers overigens. En dan worden mensen aangemeld voor een pensioenregeling. En ze kunnen er eventueel uit, maar het blijkt dat 90% uiteindelijk wel die regeling houdt. Dus dan heb je, je bent aangemeld en je kan er ook uit. Dus vrijheid, blijheid, zal ik maar zeggen. Iedereen bouwt op. En dat dacht men afgelopen jaar, dat zou de oplossing worden voor de ZZP'ers in Nederland.
In Engeland begonnen ze ook met een heel laag percentage. Dat ook wel.
Ja, dat helpt misschien dan ook inderdaad. Ja,
die merkte hoe bedoel je laag percentage waarvan?
Laag percentage van je salaris.
Premie.
Oh, zo ja.
Dus het kwam met 6% of zoiets dergelijks. Dus echt vele malen lager dan wat we hier gewend zijn. Dus dan denken ze, van, gaan we het langzaam verhogen. Nou, je zwemt in een fuik of... het negatief.
Kikkeren.
En dan wen je langzaam aan dat je pensioen gaat afdragen. En dus dat is een onderdeel van het verhaal.
Ja, hartstikke leuk allemaal, maar het komt er niet.
Nee, het komt er niet. Het is onderzocht door de Stichting van de Arbeid. Dus de bonden, werkgevers en ook een aantal ZZP-organisaties en die zien het toch niet zitten.
Ja, van waarom? De vraag. Waarom niet?
Ze beginnen eigenlijk met een hoop gewoon praktische uitvoeringsbezwaren. Het gaat over dingen als geen premie wel recht. Hè. Wat doe je als iemand automatisch wordt aangemeld? Hij meldt zich niet af, maar hij betaalt ook geen premie. Als je bijvoorbeeld een werknemer bent, dan heb jij wel recht op het pensioen. Uh-huh. Voor ZZP'ers zou dat dan toch een beetje gek zijn. Want dan creëer je wel een soort motief, zal ik maar zeggen, om die te gaan betalen.
Ja.
Maar wat ze volgens mij zorgelijker vinden is wat dat dan betekent voor de, zoals de verplichtstelling nu werkt. Eén probleem is bijvoorbeeld dat als je dit wil gaan doen met die opt-out, dan zal je toch iets wettelijk moeten regelen dat mensen aanvankelijk aangemeld worden. Hè. Dus je moet toch een groep afbakenen die je dan aanvankelijk aanmeldt voor je pensioenfonds. De ZZP'ers in de bouw bijvoorbeeld. Of de ZZP'ers in de horeca, bij wijze van spreken. En dan moet je gaan zeggen, oké, de verplichtstelling geldt ook voor de ZZP'ers in die sector. Maar het is wel een ander soort verplichtstelling, want je kan jezelf weer afmelden. Maar toch moet je dat dan gaan aanvragen. Je moet representativiteit moet je vinden. Hè. Dat gaat nu als een verplichtstelling wil regelen, sociale partners, dan moeten zij een clubje mensen hebben die dat gaat aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken. Die moet aantonen dat zij representatief zijn voor die sector. Hoe ga je dat regelen als je de ZZP'ers wil aanmelden? En dan zeggen ze ja, omdat de verplichtstelling minder dwingend is met een opt-out, hoeven die clubs die het aanvragen ook minder representatief te zijn.
Ja, minder draagvlak hoeft
het te zijn. Minder draagvlak hoeft het te zijn. Maar ja, ze vinden dat toch een beetje ongemakkelijk om daarmee te gaan rommelen. Want ja, je ziet ook wel dat er nu bepaalde andere verplichte pensioenfondsen wat soms ook lastig is om een groep te vinden die dat grensniveau te halen wat je nodig hebt.
Ja.
En je moet 60% of 55% of zoiets dergelijks representatief zijn. Lukt niet altijd. Nou, ja. Kan er liever niet mee glooien.
Ja. En zouden ook bestaande deelnemers die in de verplichtstelling zitten hier wat van vinden? Als ZZP'ers erbij mogen die misschien wel vrijwillig kunnen zeggen ik wil er niet bij?
Ja, nou ja, dus die bestaande deelnemers die zouden kunnen gaan denken, ja, stel dat je dit gaat invoeren, dan zeggen ze, oh, die ZZP'ers die kunnen daar op elk gewenst moment uit. Waarom ik niet?
Ja.
Dus dat je zet wel een deur open, zeg maar.
Ja, maar dit was een onderzoek van de STAR, begrijp ik.
Ja, dus dat zijn vakbonden, werkgevers, maar ook ZZP'ers.
Ja, maar die schieten dus eigenlijk een pensioen voor ZZP'ers min of meer af. Dus ja, jammer voor de ZZP'ers of juist juichende ZZP'ers?
Pensioen is natuurlijk meer dingen dan alleen de tweede pijler. En die ZZP'ers die zelf in die groep zaten, die waren ook eigenlijk niet zo'n voorstander van dit model. En die zeggen ook eigenlijk, ze noemden eigenlijk ook dat beetje dat fuik idee wat jij noemde. Hè? Want je kan natuurlijk leuk positief framen van, oké, we geven mensen een klein duwtje richting pensioen en dan blijven ze erin. Maar je kan ook zeggen, ja, ik stop ze erin. En je rekent er eigenlijk op dat mensen het vergeten om zichzelf af te melden.
Met luiheid, ja.
Ja, precies. En dus daar waren die ZZP-organisaties eigenlijk helemaal niet zo voor. En ze zeiden sowieso, eigenlijk vinden wij de derde pijler misschien wel een prettiger plek om pensioen op te gaan bouwen dan de tweede pijler. Want dat biedt al wat meer mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld flexibeler zijn met je inleg. Je kan ook zelf je aanbieder kan je kiezen. Volgens mij kan je ook kiezen om het eventueel, als jij overlijdt, toch aan je nabestaanden te laten. Wat geen optie is bij de tweede pijler. En toevallig of niet heeft de Verbond van Verzekeraars, je hebt een taskforce.
Inkomen en nog iets.
Ja, taskforce inkomen, ZZP'ers. Enfin, ik ben even vergeten hoe de taskforce heet. Maar
een hele belangrijke.
die bracht ook een rapport uit vandaag. En dat is ook een brief naar de minister gegaan. En dat richt zich helemaal op je, zeg maar, hoe je het pensioenopbouw de derde pijler zou kunnen gaan stimuleren.
Okay.
Het lijkt toch ook een beetje op dat het misschien dat toch eerder de plek wordt waar ZZP'ers moeten gaan zitten dan de tweede pijler.
Ja, dus
Het andere is dat ze het ook via de arbeidsmarkt willen regelen deels. Hè? Dat je zegt voor iedereen die een inkomen heeft onder de zoveel euro per uur is eigenlijk geen ZZP'er, dus wordt een werknemer. Dus komt hij in het pensioenfonds. En dat is de andere route waarin je zegt, hebben we juichende of niet juichende ZZP'ers. De juichende ZZP'ers, de mensen die aan behoorlijk tarief kunnen rekenen, die komen er zelf al uit.
Ja.
En het idee is, je wilt de mensen beschermen die een heel laag, een soort schijn ZZP'ers zijn. En daar wil je iets voor regelen.
Ja, dus op die manier wordt dan de groep die toetreedt tot het tweede pijlerstelsel vanzelf groter eigenlijk via de...
Is de hoop, ja.
De schijn zelfstandigen als het ware in dienstverband en die gaan naar de tweede pijler en dan de juichende ZZP'ers in de derde pijler.
Ja, waarbij je kunt afvragen over of de ZZP'ers die echt weinig verdienen, of die er baat bij hebben bij aanvullend pensioen. Dat het denken aan
Maar als je in de horeca werkt in de supermarkt, dan heb je ook aanvullend pensioen, dan verdien je ook weinig. Ja,
waarom denk jij, Olaf?
Ik moet altijd denken, dat is alweer lang geleden hoor. Meili Vos, die is nu fractievoorzitter volgens mij van de GroenLinks PvdA in de Eerste Kamer. Die was ooit Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik heb haar ooit gesproken. Zij zat bij AVV, het alternatief voor vakbond. En zij heeft ook iets een keer met haar gehad over, nou, moet je dan verplicht pensioen opbouwen voor zelfstandigen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zij zei, voor de meeste zelfstandigen is AOW het walhalla. Oftewel, het heeft helemaal geen zin omdat veel ZZP'ers zo weinig verdienen. Of omdat hun inkomen laag, even een uurtarief laag is, omdat ze gewoon niet zoveel werken als ZZP'er.
Okay.
Dus dat vroeg me eigenlijk ook nog af. En hebben ze daar ook iets over gezegd in de STAR, over de hoeveel je dan, hoe hoog het inkomen is van de gemiddelde ZZP'er.
Maar wat ik zeg, dat geldt voor werknemers dan toch ook?
Dat geldt voor de werknemers ook, ja.
Maar dat zie je bij de uitzendkrachten. Die zijn eigenlijk die groep, zou je kunnen zeggen. Ze verdienen weinig. Hebben niet echt een vast dienstverband. En daar zie je natuurlijk dat je wel 5%, dus wel laag, maar dat je wel iets gaat opbouwen. Ja, het is natuurlijk lastig om iedere groep goed te bedienen. Dat lijkt mij inderdaad een probleem. Sommige mensen hebben er niks aan, die kunnen het geld beter nu gebruiken.
Bij Stip werd al gezegd dat het zo'n kleine regeling was, dat je afvroeg of dat nog kostefficiënt was. En heeft dat nog zin om, zeg maar, tegen zo weinig pensioen op te bouwen? Want dan...
Ja, daar hadden we het in de vorige podcast over. En toen kreeg ik de dag daarna een telefoontje van van iemand van Flexurity. Van ja, weet je wel dat zeg maar bij de nieuwe regeling het de pensioenpremie een stuk omhoog gaat. Dus, ja. Dat kwam ook inderdaad aan bod van dat die regeling dat nu zo weinig inleg zo laag is. Nee. Goed, ik had dat niet op het netvlies en dat toen ook niet genoemd. Maar dat gaat dus heel erg vooruit. En dan, ik heb het percentage niet paraat, maar het is wel een substantiële toename.
Nou, hebben we dat ook nog meteen even rechtgezet in deze aflevering. En ZZP'ers, we gaan zien hoe het loopt de komende jaren. Het blijft een onderwerp wat veel over gediscussieerd blijft worden, denk ik.
Zeker.
Dank jullie wel. Olaf, Frank, Maarten, voor jullie bijdrages deze keer. Dit was de Dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl leest u meer. Mijn naam is Samir van Alphen. Fijn dat u luisterde en tot over 2 weken.